In de podcastserie Mentorschap met Recht Betrokken delen mentoren, cliënten en experts in gesprek met Kitty Joachims hun uitdagingen, successen en leerzame ervaringen over het mentorschap.
Superleuk dat je luistert naar deze eerste aflevering van de podcastserie Met Recht Betrokken. Een podcastserie van het mentorschap. Nou ja, en dan trappen we dus ook af met een van de mentoren. En dat is in dit geval Margriet, zeg ik het goed?
Je zegt het goed.
Stel jezelf even voor. Wie ben je, wat doe je?
Wie ben ik? Ik ben Margriet. Ik werk bij het ministerie van Volksgezondheid. Ik ben net 65. En ik ben sinds, denk ik, anderhalf jaar mentor van Sander.
Ja, oké. En ik kan me zo voorstellen, Margriet, dat het niet meevalt voor een cliënt, hè, wie dat dan ook is, om zaken aan een ander over te laten. Merk jij dat ook in de dagelijkse praktijk?
Nee, dat merk ik niet. Omdat Sander zelf om een mentor verzocht heeft. En hij dat echt ziet als een iemand die naast hem staat en hem ondersteuning biedt. Dus hij heeft, zover ik dat ook zie, heeft hij ook zelf de regie over zijn leven. Maar hij bespreekt dingen wel met mij. En af en toe zeg ik wel van, nou Sander, wat zouden de consequenties zijn? Of hoe zou het zijn als je iets anders doet?
Ja, zometeen dan praten we natuurlijk nog verder met Mirjam. En je gaat Mariet leren kennen. We gaan het ook met Frank Koningsveld hebben over het juridische stuk. Dan gaan we ook verder uitleggen, wat is dat nou eigenlijk, dat mentorschap? Wat doe je nou eigenlijk? Maar we duiken eerst even met jou, Margriet, die praktijk in. Als jij met jouw cliënt aan de slag gaat, om het zo maar te zeggen, dan is het wel belangrijk dat jullie een klik voelen met elkaar. Ja. Was die klik er vanaf het eerste begin?
Ja, die was er vanaf dag één, omdat wij allebei een grote belangstelling hebben voor politiek en voor geschiedenis. Dus dat klikt qua inhoud, klikte dat meteen. En Sander is ook een hele intelligente man. En hij leest en dat vind ik ontzettend leuk.
En kan je eens vertellen hoe die eerste ontmoeting ging?
Nou, volgens mij was Mirjam was daarbij. En we zijn elkaar voorgesteld en hebben wat verteld over wat vind je leuk en waar hou je van. En Sander vertelde dat en toen dacht ik al van nou, dat is oké. Dus we hebben eigenlijk al na die eerste ontmoeting besloten van we gaan door met elkaar. Dat ging eigenlijk heel, heel soepel.
Ja, je werkt met elkaar, jij doet dingen voor hem. Jullie praten waarschijnlijk veel met elkaar. Hebben jullie ook pret met elkaar? Heb je ook plezier samen?
Soms wel. Maar dat hangt ervan af hoe het met Sander is.
Ja.
Zoals op dit moment gaat het goed. En ik had een leuk cadeau voor hem meegenomen uit Venetië. En dan was hij ontzettend blij. En dan moet hij ook lachen. Soms gaan we er samen ook even uit. Vorig jaar zijn we naar het klooster geweest. Een middag, een excursie. Nou, we hebben samen wat gedronken. En nou, dan hebben we gewoon een leuke middag. Ik zie ook dan dat na zo'n middag van 2 uur, dan is die ook op.
Ja, dan is het ook mooi geweest.
Ja.
Wat vind jij de belangrijkste eigenschap van een mentor?
De belangrijkste eigenschap van een mentor vind ik dat je je eigen normen en waarden opzij zet.
Zodat je echt voor je cliënt kunt gaan.
Ja, dus de cliënt heeft de regie, die heeft eigen normen en waarden. En daar sluit je bij aan.
Ja. Wat ik leuk vind is dat jouw cliënt, Sander heet hij, die is hier nu niet.
Nee.
Maar wat jij wel gedaan hebt, jij hebt iets met hem opgenomen. Hè? Je hebt een aantal dingen met hem besproken.
Ja.
En een aantal dingen met hem doorgenomen. En daarin leren we hem ook een klein beetje beter leren we hem een beetje beter kennen. Ik stel voor dat we daar even naar gaan luisteren. En ik wil jou bedanken voor jouw bijdrage.
Okay,
we gaan jou nog horen in een volgende aflevering van deze serie. Ja. Maar voor nu dank je wel, Margriet.
Graag gedaan.
Ik heb best wel een zwaar leven gehad.
Ja.
Ik heb een geweldstrauma opgelopen en doordat ik met schizofrenie geboren ben, kan ik daar niet voor behandeld worden. Dus ik heb overdag, ik heb deze bescherming hier nodig, wel eens beelden in mijn hoofd van geweld.
Ja.
En dan ben ik hoog in mijn hoofd.
Ja.
En eigenlijk wil ik geen zwaardere medicijnen.
Nee.
Dat heb ik eerlijk tegen de huisarts gezegd. Ja. Waarom wil ik een mentor? De verpleging kan daar niks aan doen.
Nee,
dat... Echt waar.
Nee, want jouw moeder...
Kunnen ze geen zak aan doen.
Ja, want jouw moeder zorgde eigenlijk eerst een beetje voor jou, maar die is
dan krijg je dat, geworden. En dan zorgt je moeder voor je.
Ja. En toen dacht jij toch van, Een mentor is misschien toch wel handig.
Ja.
Ja. En wat is er jou toen verteld over wat die mentor zou kunnen doen?
Naast mij gaan staan bij de beslissingen die ik neem in het dagelijks leven.
Ja.
Omdat ik wel eens hoog in mijn hoofd ben en niet altijd met twee benen op de grond sta.
Oké. Is er met jou ook gepraat over hoe die match eruit moest zien of wat jij wilde?
Nou, ik vind dat er voldoende van Mirjam voldoende empathisch vermogen is uitgegaan. Ik heb bepaalde gesprekken met jou over geschiedenis en wetenschap. Ik was een zielsgelukkig kind bij mijn opa met de geschiedenis van de Lage Landen. Dus dit is een match.
Ja, de match was echt
Dat je je beter voelt.
Ja.
Het is heel simpel.
Ja.
Sommige dingen zijn zo simpel.
Ja.
Het zijn kleine dingen.
Als iemand nou mentor wil worden, hè?
Ja.
Wat vind jij dan belangrijke eigenschappen?
Een mentor, empathisch vermogen, toch anti-stigma, wat kun jij? Op laagdrempelig gezondheidsniveau.
Mm-hmm. Ja.
Je hoeft me niet aan het schoonmaken te zetten, maar zo van accepteer je autisme. Accepteer je dwangstoornis.
Ja, ik zei het aan het begin van deze aflevering al. Vandaag schuift bij ons aan Frank Koningsveld. Welkom, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Mag ik jij zeggen tegen u?
Uiteraard.
Heel fijn. Vertel even, wie ben je, wat doe je?
Frank Koningsveld is mijn naam. Ik ben advocaat in Breda sinds 1990. En ik daarnaast doe ik ook wat ander werk, waaronder adviseur voor de Stichting Mentorschap West-Brabant. Ik ben ook mentor. En althans op dit moment niet actief, maar wel, ik sta wel op de lijst daarvoor. Daarnaast doe ik wat in het juridische naast mijn advocatuur, namelijk als rechterplaatsvervanger. Met name in verplichte zorgzaken. En ben ik nog verbonden aan diverse gevangenissen waar ik toezichthoudende functies uitoefen. Ja. En in de advocatuur ben ik met name met, dat laat ik misschien wel raden, forensische zorgzaken bezig.
Oké, ja. Ja, en je kent dus eigenlijk beide aspecten als adviseur, als juridisch adviseur, maar dus ook zelf als mentor. Dus dat, ik kan me voorstellen dat dat goed elkaar versterkt in
zeker,
zekere zin. Ja, ja, ik kom zo bij je terug. In elke aflevering van deze serie schuift een deskundige aan. Nou, in dit geval ben jij dat. Maar we hebben ook twee vaste waarden, om het zo maar te zeggen. Die gaan we in elke aflevering terug horen. En ik zou zeggen, stel jullie zelf even voor, wie ben je en wat doe je voor mentorschap?
Ik ben Mariet Nefs en ik ben coördinator bij Mentorschap West-Brabant.
Ik ben Mirjam Seude, ik ben ook coördinator bij Mentorschap West-Brabant.
Ja, en ik zei het aan het begin al even van deze aflevering, dat ik vooral met jullie wil praten over wat is dat nou precies, dat Mentorschap West-Brabant. We gaan er heel veel over horen in deze komende serie. Er komen deskundigen aan het woord, mentoren, cliënten. We hebben natuurlijk al een mentor en een cliënt gehoord in deze aflevering. Maar waar ik eigenlijk vooral naar benieuwd ben, is wat is het nou eigenlijk precies en hoe gaat het in zijn werk? Vertel, brand los.
Nou, mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel. En mentorschap is er voor mensen die vanwege ziekte of beperking niet meer zelf goed beslissingen kunnen nemen. Of niet meer goed zorgzaken kunnen regelen. In dat geval kan er een mentor toegewezen worden door de kantonrechter. Dat is vaak ook als er bijvoorbeeld geen familie is die de cliënt daarbij kan helpen. En de mentor behartigt de belangen van de cliënt. En die kan ook optreden als wettelijke vertegenwoordiger. En dat alles eigenlijk om het welbevinden van de cliënt te bevorderen.
Mooi, mooi verwoord ook. Ja. En wat is jullie rol daarin, Mirjam?
Onze rol is, wij zijn Mentorschap West-Brabant. We zijn een stichting en we hebben ongeveer 140 mentoren die op vrijwillige basis het mentorschap invullen voor de cliënten die zich bij ons aanmelden of aangemeld worden. En onze rol als coördinator is, wij doen de intakes met de cliënten en we doen de intakes met de mentoren. Die begeleiden we ook, die trainen we ook en we zorgen dat wij hun met elkaar in contact brengen. Dus we koppelen in feite de cliënten en de mentoren aan elkaar om een mooi contact op te bouwen samen.
Ja, is dat heel simpel gezegd dat je een vraag en een aanbod hebt en dan gaat kijken of dat met elkaar matcht?
Dat is wel de kern. Maar het is een hele zorgvuldige afweging om te kijken van wie past bij wie en wie is van toegevoegde waarde, hè, bij de cliënt en bij de vraag die daar gesteld wordt.
Ja.
En vooral ook wat is er nodig. Hè? Wat heeft deze cliënt nodig en welke mentor zou daar goed bij passen gezien zijn achtergrond of zijn deskundigheid of de persoon die is of de levenservaring die iemand heeft. Dus dat maakt, hè, dat wij denken van, goh, dit zou een goede match kunnen zijn.
Ja, ja. Ja, daar moet je wel zorgvuldig mee omgaan, kan ik me voorstellen.
Ja, dat doen we ook inderdaad heel zorgvuldig. We brengen echt meerdere factoren in kaart. Inderdaad, de cliënt van welke ziekte of beperking, waarvan is er sprake? En ja, is er ook complexe problematiek daarbij? Woont een cliënt nog thuis of is een cliënt in een zorginstelling? Maar ook van wat voor hobby's of interesses heeft diegene? En vervolgens gaan we kijken van, hebben we ook een mentor die daarbij past?
Ja.
Daar nemen we ook weer mee van, heeft een mentor al ervaring in de zorg? Dat kan vanwege werk zijn of levenservaring. En ook van wat voor type mentor is het. En zouden ze als persoon bij elkaar kunnen passen? En daar stemmen wij samen heel goed over af. En vervolgens stellen we, als we daar een positieve indruk over hebben, stellen we dat aan beide partijen voor.
Ja.
En gaan we kennis maken.
En dan, ik begreep net al even, hè, van Margriet en haar cliënt, dat jullie dan ook bij zo'n eerste ontmoeting, dat een van jullie daarbij aanwezig is. En dan zien jullie dan dat er iets ontstaat? Zie je dan van, oh ja, dit klikt, dit hebben we goed gedaan? Of misschien juist niet, dat kan natuurlijk ook.
Nou, soms zie je dat direct al, van dat het goed voelt en dat het beide op hun gemak zijn. En soms is het in het begin nog een beetje ongemakkelijk en dan moet het meer groeien. Maar proberen altijd wel goed af te stemmen van, hebben jullie hier al een goed gevoel bij en zien jullie voldoende mogelijkheden om verder te gaan? Soms is dat meteen duidelijk, zoals bij Margriet die dat aangaf. Die had er meteen een heel positief gevoel over. Soms denken ze, nou, we willen elkaar nog wat beter leren kennen en dan beslissen we samen of we dit allebei willen.
En die tijd en ruimte is er dan ook?
Ja, dat is er ook. En soms kan de conclusie zijn van, nee, het voelt toch niet goed voor de ene, voor de ander. En dan zoeken wij verder naar een passende mentor.
Ja. Hoe was dat voor jou, Frank, op het moment dat jij met een van jouw cliënten die eerste ontmoeting had? Voelde jij ook meteen een klik?
Ja, in die zin dat de manier waar het om ging door een heel traumatisch verleden, waar ook alcoholmisbruik een hele grote rol speelde, vrij beperkt van geheugen was. Heel vriendelijk in de omgang, maar ook wel heel bazaal in behoefte aan contact. En dat maakt het uiteindelijk best makkelijk om dat contact ook te leggen, omdat je merkte dat hij dat heel erg op prijs stelde, maar het ook snel ook weer vergat. Dus dat betekent ook wel dat een hoge frequentie van het contact al noodzakelijk was om het een beetje gaande te houden, zeg maar.
Ja,
ik kon bij wijze van spreken na 2 weken al, moest hij wel helemaal geholpen worden om te helpen herinneren wie je ook weer was. Laat staan welke taak je zou vervullen in zijn leven.
Ja.
Dus dat maakt contact, laat ik het zo zeggen, wel makkelijk om te leggen, maar je bent het ook wel snel weer kwijt.
Ja, ja. Ja. Jullie werken als Mentorschap West-Brabant met verschillende cliëntgroepen. Hè? Kan je daar iets over vertellen?
Ja, dat klopt. We hebben de grootste groep van cliënten die we hebben komt eigenlijk uit de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking. Daar worden de meeste cliënten vanuit aangemeld. Vaak door de zorg, soms door familie, hè, of een mantelzorger. En we ondersteunen ook mensen die dementie hebben of mensen die een psychiatrische ziekte hebben of mensen die niet aangeboren hersenletsel hebben. Dat zijn eigenlijk de 4 grootste doelgroepen die we hebben, zeg maar.
Ja, en nou hoorde ik jou, Margriet, in volgens mij een van jouw eerste woorden het woord wettelijk al in de mond nemen. En we hebben ook een juridisch adviseur, dus daar voel ik een match. want dat wettelijke, dat juridische stuk, dat is ook een belangrijk onderdeel, lijkt me.
En zeker, ja, je kent verschillende toezichtsvormen. We kennen van oudsher de ouderwetse vorm van de curatele, waar eigenlijk iemand die daar onder curatele werd gesteld eigenlijk niets meer mocht, volledig handelingsonbekwaam, zoals dat dan heet, werd verklaard. En dat iedere beslissing, bij wijze van spreken van mag ik naar de Albert Heijn om een reep chocola te kopen, zelfs dat moest dan een curator beoordelen of dat van belang, of dat wel mocht of niet. En Later is daar bewind bij gekomen, bewindvoering, omdat vaak bij mensen ook wel zag van ja, het zit misschien niet zo in de beslissing omtrent zijn persoonlijke omstandigheden, maar juist wel de zorgen over gaat hij goed met zijn geld om. Mm-hmm. En dan kun je misschien wel volstaan met een bewind. En uiteindelijk mist men bij dat bewind weer vaak een soort curatorschap light. En dat is dan nu het mentorschap geworden, waar het met name gaat om beslissingen te nemen over de wat we noemt de niet of de immateriële zaken die iemand betreft. Het ondergaan van een operatie, het invullen van je dag, het doen van een uitstapje. Als je dat niet goed kan overzien wat er goed voor je is, dan moet je daar, of dan mag je daar, zeker als je een mentor hebt, is het goed als je de mentor ook betrekt in dat soort beslissingen, dat die jou helpt in het beslissen over jouw immateriële zaken over je welzijn in feite.
Ja.
En dat is het mentorschap.
Ja, ja, je noemde handelingsonbekwaam, maar ja, sommige mensen zijn ook wilsonbekwaam. Ja. Hoe verhoudt zich dat?
Ja, in die zin wat... Kijk, handelingsonbekwaam ben je, dat is eigenlijk een juridische term van het moment dat je onder curatele staat en voor een minder gedeel ook onder bewind, dan mag je bepaalde beslissingen niet meer zelf nemen. Mag niet. Hè? Ja. Dat is eigenlijk die handelingsonbekwaamheid. Wilsonbekwaamheid is eigenlijk een fase ervoor, dat op het moment dat er een gebrek in jouw vermogen om je wil te vormen, heet een wilsonbekwaamheid. En dat kan in meer of mindere mate voorkomen. En dan waar die wilsonbekwaamheid op enig niveau aanwezig is, daar dient dan de mentor in de plaats van die wilsonbekwaamheid, moet dan een beslissing nemen die in het belang is van de wilsonbekwame.
Ja. Ja, en dat lijkt me een enorme verantwoordelijkheid voor een mentor.
Zeker, want ik denk, ja, het verlangt eigenlijk bijna een soort gedragswetenschappelijke kennis. Zo van wanneer is nou iemand wilsonbekwaam? En de wetgever heeft in het kader van mentorschap ervoor gekozen. En denk heel terecht dat waar autonomie natuurlijk een heel groot goed is, ook voor mensen die wellicht in min of meerdere mate wilsonbekwaam zijn, dat je altijd als mentor een stap terug doet op het moment dat je vindt dat die wils, dat iemand wel voldoende kan overzien waarom hij iets wil of niet. Maar dat is vaak een lastige inschatting, zeker, denk ik. Als daar ook nog eens familie omheen gaat die met al niet goede bedoelingen, maar meestal wel goede bedoelingen, maar ook van alles vinden over de wilsbekwaamheid, ja, of onbekwaamheid van oma, opa of zus of broer. Dat maakt wel dat je als mentor ook wel eens een beetje als een scheidsrechter daartussen zit. En ook wel eens een beetje klem kan komen te zitten. Op het moment dat de visie op van wat het beste voor iemand is, nogal verschillend is.
Ja. Ja, dus het is echt voortdurend afwegingen maken, inschattingen, ja, maken en daar dan de beste keuze in maken.
Ja.
Nou, we gaan in deze serie nog horen dat mentoren daar niet altijd alleen voor staan. Dat er heel veel ondersteuning is, ook vanuit jullie. Hè? Uh-huh. En dat er trainingen zijn, dat je daar op allerlei manieren nog verder in kunt ontwikkelen. Komen we straks, of tenminste later in deze serie, allemaal nog op. Maar ik ben wel ook wel even benieuwd naar jouw rol als juridisch adviseur. Wanneer kom jij in actie? Wanneer kom jij in beeld?
Nou, de stichting heeft een van de doelen is natuurlijk het optimaal begeleiden van mentoren in alle opzichten van het werk als en taak als mentor. Nou, een van die dingen is natuurlijk de wet, want je wordt de wet voorziet erin dat een mentor wordt benoemd op het moment dat iemand in min of meer mindere mate niet voldoende in staat is om zijn wil te bepalen als het gaat om die immateriële zaken. En dat vergt ook al dat je, op zich de wet is niet heel ingewikkeld ingericht. Dus het is allemaal uit goed bedoeldheid en uit welwillendheid richting iemand die hulp nodig heeft, is het allemaal ingericht. Maar je hebt een wettelijke taak, je bent een vertegenwoordiger. En dat vergt natuurlijk ook al dat je iets weet van, hoe zit dat nou precies juridisch in elkaar? Wat mag ik nou wel en wat mag ik niet? En vanuit de stichting wordt ook juridisch onderricht in dat verband aangeboden. En ik verzorg dan met enige regelmaat, ik noem het altijd maar een voetjes op tafel sessie. Waar we aan de hand van concrete voorbeelden proberen te kijken van hoe werkt zo'n wet nou eigenlijk. Hè? Is dat nou heel ingewikkeld of juist heel eenvoudig? Of wat zit er tussenin? En waar zitten de dilemma's en hoe moet je dan zo'n wet toepassen?
Ja. En wat voor vragen krijg je dan op zo'n tijdens zo'n voetjes op tafel sessie?
Ja, nou, dingen als mevrouw wil of meneer wil graag op vakantie. En dat gaat naar een exotisch oord bijvoorbeeld. Moet dat nou wel goed vinden? Is dat verantwoord? Moet ze alleen gaan of moet dat met begeleiding? Hoe gaan we dat inrichten, ook financieel? Want vaak is iemand die een mentorschap heeft ook vaak een wat financiële hulp. Hè? Dus in de vorm van een bewind bijvoorbeeld. Of in ieder geval iets ook in het kader van vrijwillige begeleiding. Maar ook misschien wel essentiëlere zaken als bijvoorbeeld, het zou misschien noodzakelijk zijn dat een bepaalde operatie ondergaan moet worden. Hoe dringend is dat? Mag iemand dat weigeren omdat hij zegt, nou, ik daar heb ik helemaal geen zin in, dat wil ik allemaal niet. En waarom is het? Ik heb niks levensbedreigends en laat me vooral zelf ook beslissen wat ik aan medische ingrepen mag ondergaan. Dat zijn de voetjes op tafel sessies die we dan met elkaar bespreken. En dat gaat ook wel best wel. Dat zijn best ingrijpende zaken die we in dat verband met elkaar bespreken. Komt gelukkig ook niet al te vaak voor. Maar als je de voorbeelden ziet langskomen, dan zitten er af en toe wel ook wel pittige zaken tussen waarvan je denkt van, nou, is goed dat een mentor daar ook backup vanuit de stichting. Ja. En andere mentoren ook, hè? Want je komt met z'n allen, kom je ook vaak tot goede oplossingen zonder dat het al te juridisch is. Hè?
Ja, precies. Doen jullie in de dagelijkse praktijk vaak een beroep op Frank?
Ja, dat komt best regelmatig voor, hè? Dat we inderdaad om advies vragen in bepaalde situaties. Wanneer iemand een mentor tegen een situatie aanloopt waarvan hij zegt, ja, nou weet ik niet zo goed hoe ik dit aan moet vliegen. Nou, onlangs hebben we nog contact gehad over een bepaalde situatie. En dan is het heel fijn dat we een beroep op Frank kunnen doen, omdat hij veel meer kennis heeft dan dat wij hebben. En dat je samen even naar een situatie kunt kijken van, goh, wat is hier de weg? Wat is er nodig? Ligt dat bij ons of ligt dat ergens anders? Dus dat is heel fijn om dan even te kunnen afstemmen en een goed advies te kunnen krijgen. Ja,
we horen natuurlijk in de berichtgeving over zorg en dergelijke, horen we natuurlijk ook vaak over mantelzorgers. Mm-hmm. Dat is niet hetzelfde als een mentor, toch?
Nee, dat klopt inderdaad. Er zit soms wat overlap, of dan het is soms moeilijk te scheiden, maar een mentor heeft wel echt andere taken als een mantelzorger. De nadruk ligt echt op die wettelijke vertegenwoordiging, op het behartigen van de belangen. En daarvoor is het natuurlijk ook belangrijk dat je een goede band opbouwt en dat je elkaar goed kent.
Ja.
Maar een familielid zal ook eerder wat boodschappen doen of inderdaad uitjes ondernemen. Dat is iets wat een mentor wel mag doen, maar wat niet hoort bij de taken zoals ze zijn vastgesteld. Dus daar, ja, er is wel een grijs gebied, maar er zit zeker ook wel een verschil tussen mantelzorger en mentor.
Ja. Is het dan ook zo dat iemand die mentor wordt, dat die ook op een of andere manier benoemd wordt of iets dergelijks? Of hoe gaat dat?
Ja, klopt inderdaad. We moeten een verzoek indienen voor mentorschap bij de rechtbank. En de kantonrechter die beslist uiteindelijk of mentorschap inderdaad passend is. En dan moeten we ook goed onderbouwen waarom dat passend is. En vaak is er ook een zitting waarin ook, als het kan, ook cliënt gehoord wordt en gevraagd wordt van, bent u het ermee eens dat de mentorschap aangevraagd is?
Ja.
Dus dat wordt heel zorgvuldig afgewogen en goed onderbouwd. En uiteindelijk wordt er een beschikking afgegeven door de kantonrechter.
Ja. En speel jij daar ook nog een rol in vanuit jouw juridische achtergrond, zo'n aanvraag of zo'n...
Nee, het mag en het kan uiteraard, maar de verzoeken die op zich zijn ze inderdaad, er zit een duidelijke juridische toets aan. Hè. Je moet door een bepaalde aandoening, stoornis, geestelijke problematiek, moet je meer of mindere mate niet in staat zijn om je niet vermogensrechtelijke belangen naar behoren te behartigen.
Nou, dat klinkt heel ingewikkeld.
Nou, dat is de toets dus. Hè. Komt er kort gezegd op neer, kun je goed genoeg voor jezelf zorgen en heb je voldoende geestelijke capaciteiten nog om ook goed te overzien welke beslissingen in jouw belang genomen moeten worden.
Ja, dus eigenlijk waar we het net over hadden, hè? Dat inschatten, afwegen. Ja. Ja.
Nou, en dat gaat via een kantonrechter. De kantonrechter die houdt ook toezicht op mentoren. Hè? Je moet elk jaar rekening en verantwoording of een verslag inleggen, indienen. En dat wordt ook gecontroleerd. Dat de laatste jaren gelukkig ook een stuk beter en strenger. Er zijn ook kwaliteitsnormen ontwikkeld daarvoor. En dus die toezichthoudende taak wordt gelukkig veel serieuzer genomen dan een aantal jaren geleden helaas het geval was. En dat is ook wel goed, want ik denk als mentor dat je ook zeker wil weten dat als je die rekeningverantwoording aflegt en je krijgt dat groene licht, dat je het op een goede manier aan het doen bent. Hè? Want de mensen komen allemaal met de beste intenties, proberen ze deze taak te vervullen. En dan is het ook heel belangrijk dat er rechtelijk toezicht is, dat ook uiteindelijk met groen licht verder haar of zijn zegen geeft. Hè?
Ja, ja. Hoeveel mentoren zijn er eigenlijk actief op dit moment voor Mentorschap West-Brabant?
We hebben nu denk ik ongeveer 140 mentoren die actief zijn. En we hebben ongeveer 180 cliënten. Dus dat betekent dat de meeste mentoren ondersteunen 1 cliënt en een enkeling 2. Mm-hmm. En dan zijn er nog een paar mensen die 3 of 4 cliënten hebben. Dat is ook de max van wat mag in deze vorm zeg maar van de stichting. Mm-hmm. Het is ook zo dat de stichting benoemd wordt door de rechtbank voor het mentorschap. En dat wij onze mentoren een mandateringsovereenkomst geven. En die gaat ook naar de rechtbank, dus die is ook in het bezit van de rechtbank. Dus dat ze specifiek voor die cliënt het mentorschap uit kunnen voeren.
Ja, ja en Mariet, als iemand zit te luisteren en denkt van nou, misschien is het wel iets voor mij. Wat adviseer je hem of haar dan om te doen?
Nou, dan komen wij heel graag in contact met die persoon. En nou, wij zijn altijd bereid om nadere informatie te geven over het mentorschap. We plannen graag een persoonlijk gesprek om meer uitleg te geven over het mentorschap. En ook meer over diegene te horen. En samen te kijken van, nou zou het iets voor je kunnen zijn. Dus we zijn altijd op zoek naar mentoren die het mentorschap willen uitvoeren voor onze cliënten. Dus van harte welkom bij onze stichting.
Kijk, dat is mooi. Nou, daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde van deze eerste aflevering. Als mensen contact willen opnemen, waar kunnen ze jullie vinden?
We hebben een website, dat is www.mentorschapwestbrabant.nl. En via het mailadres info@mentorschapwestbrabant.nl kunnen ze ook contact met ons zoeken. En op de website staan ook onze contactgegevens.
Oké. Nou, dank jullie wel, Mirjam en Mariet, voor jullie inbreng. We horen jullie ook weer in de volgende afleveringen terug. Mm-hmm. Frank, dank voor jouw toelichting en voor jouw komst naar onze podcaststudio hier. Ik vond het erg leuk dat je er was en voor de duidelijke uitleg.
Graag gedaan.
Ja, tot zover zei ik al deze eerste aflevering van Met Recht Betrokken. Nou, je hebt het gehoord, je kunt contact opnemen als je denkt van nou, dat mentorschap, dat is wel iets voor mij. Maar als je het gewoon interessant vindt om te luisteren, dan kan dat natuurlijk ook. We hebben nog heel veel mooie afleveringen voor je klaarstaan over het mentorschappen met mentoren, met cliënten, met deskundigen en dus ook met Mirjam en Mariet. Tijdens de volgende aflevering gaan we het onder andere hebben over het mentorschap versus, mooi Nederlands woord, de zorgverlener, want wie doet nou eigenlijk wat? Nou, dat in aflevering 2. Voor nu dank voor het luisteren en graag tot de volgende.
Vond je dit een interessante aflevering? Beoordeel hem dan hier in jouw podcast-app of laat een reactie voor ons achter. Overweeg je om zelf mentor te worden? Kijk dan op mentorschapwestbrabant.nl voor meer informatie en onze contactgegevens. Deze serie komt tot stand in samenwerking met Mentorschap Nederland, ledenvereniging TB Extra en het Oranje Fonds.
Deze podcastserie is mede mogelijk gemaakt door Klemtoon Media, jouw partner in podcasten.